Goedemorgen, gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin kandidaat Damsteeg uit Leerdam zal voorgaan. De organist is vanmorgen Ilko van Vliet. Er is vanmorgen weer kindernevendienst. Groep 1 tot en met 3 gaan naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 naar de vluchtheuvel. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar de familie van de Vlist. Hoendekamp 8. Benoeming ambtsdragers. In de kerkraadsvergadering van 12 maart, jongsleden, is op grond van door de gemeente ingediende namen Eduard de Kleine benoemd tot ouderling kerkvoogd en Hans Vossers en G. van Lonkhuizen tot ouderling. Eduard, Hans en G. hebben tot en met zaterdag 11 april de tijd om hun besluit kenbaar te maken. We wensen hen wijsheid en Gods zegen toe bij het nemen van de beslissing. We vragen u om met hen mee te leven en voor hen te bidden. De collecten in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van Stichting SOS Zeevarende, die geestelijke verzorging biedt aan zeevarenden aan boord of in het zeemanshuis De Veste. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Na afloop van de dienst is er spontaan koffie, thee, limonade en ontmoeting buiten op het plein. Na de preek, als de kinderen weer terug zijn van de kindernevendienst, willen we mevrouw Willemse Roos herdenken. Als intochtslied zingen we nu staande Psalm 122, vers 1 en 3 uit de Oude Bereiding. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Ons hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, onze God die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Met oog op de lezing van de wet vervolgen we deze dienst met het zingen van Psalm 119, vers 53. Psalm 119, het 53ste vers. Na de lezing van de wet zingen wij zonder verdere aankondiging op toonhoogte 223 aan uw voeten neer. Laten we samen de wet lezen, die inprenten en liefhebben. Laten we samen de woorden van God lezen. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereen naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water, onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vooruit gaan. Houd de Shabbat in eer als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Shabbat, die gewijd is aan de Heer, uw God. Daar mag u niet werken. Dat geldt voor u. Voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rust hij. Daarom heeft de Heer de Shabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel, stil niet en leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En een van de wetgeleerden, een zogenaamde halachist, iemand die de halacha, de wet, heel goed kende, die stelde aan Jezus de vraag welk gebod van al die 613 geboden en verboden, welk van die 613 is nou het allerbelangrijkste. En Jezus antwoordt de beste man met het Shema, de geloofsbelijdenis van Israël. Het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen gebod groter dan deze. Mooi lied ter voorbereiding op het gebed wat we samen gaan bidden. Om aan zijn voeten samen plaats te nemen en tot hem te bidden. Zodat we vervuld mogen worden door Gods Heilige Geest vanmorgen. Laten we daarom samen bidden. Liefdevolle God. We zijn vanmorgen naar de kerk gekomen om u te eren. Om u te prijzen. Om u te loven. We zijn vanmorgen naar de kerk gekomen om u te ontmoeten. Om iets van uw grootheid te zien. En in die ontmoeting nemen we veel mee. U weet hoe afgelopen week is geweest. Of de mooie week is geweest waarin we leuke dingen hebben gedaan. Of dat de week van zorgen is geweest. We nemen het mee naar de kerk toe en we leggen het voor u neer. Wilt u zich erover ontfermen, zodat we ons kunnen focussen op uw woord? U weet ook of we afgelopen week zonde hebben gedaan. Of we u tekort hebben gedaan, of anderen. We leggen onze zonden voor u neer, we belijden ze en we vragen u om vergeving, zodat we ons kunnen focussen op uw woord. Want we leven met het oog op u. Ons hart is vol verlangen naar uw aanwezigheid. Wilt u daarom dit gebed verhoren? Kom met uw Heilige Geest in ons midden en verlicht ons verstand. Raak ons hart aan als we vanmorgen luisteren naar uw woord of als we gaan naar de kindernevendienst. Zegen ons met uw Heilige Geest. Vanmorgen lezen we iets uit Hosea. Een oude profeet van lang geleden. En toch is die boodschap zo actueel. Kan het zomaar voor deze tijd geschreven zijn? De kans is groot dat we ons erin herkennen of dat het schuurt of dat het een spiegel voor ons is. Hoe dan ook, wilt u in welk geval dan ook aan ons openbaren wat u vanmorgen tot ons wil zeggen, hier in de kerk en bij de kinderen tijdens de kindernevendienst. Raak ons aan, zet ons stil en spreek tot ons met woorden van leven. Spreek tot ons met woorden van hoop. Heilig uw woord in ons midden en bind het ons op het hart. Dat bidden wij u in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Dan mogen de kinderen naar voren komen, want ik heb een kindermoment voorbereid. Zodat jullie ook weten waar wij het over hebben straks. Goedemorgen allemaal. Kijk eens wat ik heb meegenomen. Wat zien jullie? Nog niet zoveel, hè? Een tasje met een flesje water, heel goed. En een potje met nog niks erin, hè? Nee. En een potje met, dat herkennen jullie allemaal toch wel, limonade. Limonade, geen bloed. Nee, geen bloed, limonade. Heel goed hoor. Kijk, dit potje, dat zijn wij. En dan leven we, en dan doe ik het potje even open, want dan kan er zomaar iets in. En als ik nou limonade in een potje doe, dan is dat natuurlijk heel lekker zoet. Toch? En als ik nou water bij de limonade doe, wat gebeurt er dan? Weet jij dat? Als je water bij de limonade doet, wordt het dan minder rood? Minder lekker misschien ook wel. Ja, dan wordt het waterig een beetje. Hè? En soms is dat wel lekker, maar als je te veel water erbij doet, dan is het helemaal niet meer zo lekker. En dat is een beetje zoals het is met ons leven als christen. Dan hoop ik niet dat ik op de piano ga knoeien. Kijk, als we nou limonade in het potje doen. Dat zijn zeg maar de goede dingen van God. Bijvoorbeeld dat we hier naar de kerk komen. Nou, dan komt er een beetje limonade bij. Zo. Zie je dat? En als we bijvoorbeeld iemand helpen. Nou, komt er weer een beetje limonade bij. En als je bidt, nog een beetje limonade. En als je bijvoorbeeld geld geeft aan de arme mensen om ze te helpen, nog een beetje limonade. Zo. En als je goed luistert naar je ouders natuurlijk ook, limonade, heel veel limonade. Ja, kijk, totdat het helemaal op is. Nou, kijk, en dan zijn we echt, dan zegt de Bijbel, dan ben je zeg maar echt een christen. Dan leef je goede dingen, dan doe je de dingen van God. Maar ja, we leven ook in de wereld natuurlijk. En dat is het water. En dat is bijvoorbeeld als je een snoepje pikt, komt er water bij. Kijk, dan verdunt het al een beetje. Zie je dat? Is niet meer zo rood. Maar als je bijvoorbeeld vloekt, dat mag natuurlijk echt niet, maar als je dat doet, komt er water bij. Als je pest, komt er nog meer water bij. Zie, ik heb veel te veel limonade gebruikt. Het verdunt bijna niet. Daar gaat het voorbeeld. Maar eigenlijk, als je er steeds meer slechte dingen doet, of dingen die in de wereld heel normaal zijn, maar in de kerk niet, want dan zeggen we, dat zijn geen goede dingen, dan verwater je steeds. En wij gaan hier in de kerk over hebben hoe we nou limonade kunnen zijn zonder dan water bij te doen. Zodat we zo zoet mogelijk blijven eigenlijk. Nou, daar gaan wij het vanmorgen over hebben aan de hand van het Bijbelboek Hosea. Dat is een heel mooi Bijbelboek die meestal niet in de kinderbijbel staat. Dan moet je maar eens aan je ouders vragen hoe dat nou komt dat de dominee nou vanmorgen een voorbeeld had over limonade met water. Dus onthoud, als we de goede dingen doen, zijn we lekkere limonade. En als we de slechte dingen doen, dan worden we steeds viezer. Zo moet je maar zien. Oké? Nou, heel veel plezier bij de kindernevendienst. Tot zometeen. Dan gaan we vanmorgen samen het woord van God openen en dat doen we in Hosea 11 en in Lucas 23, waarvan vers 33 tot en met vers 43. Maar we beginnen eerst samen bij Hosea 11. En mocht je Hosea nou nog nooit gelezen hebben, dat is echt een aanrader. Toen ik het las in de voorbereiding, toen ontdekte ik, het is echt een boek dat zo geschreven kan zijn voor nu. Het gaat over wie je bent als christen, als gelovige. Het gaat over je identiteit. Het gaat over het geloof in een tijd waarin geloof helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dus het is een klein boek, 14 hoofdstukken maar. Dat heb je in de zondagmiddag echt wel gedaan. Of anders een paar keer door de week. Maar het is echt een aanrader. We lezen nu alleen hoofdstuk 11. Maar bij deze een uitnodiging om het boek Hosea eens te lezen. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraim lopen. Hij nam hen op zijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. En ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Want zij weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Zij roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijs geven, Efraim? U uitleveren Israël. Hoe zou ik u prijs geven als Adama, met u doen als met Seboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraim te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan en hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. En zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. En dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover het gedeelte uit Hosea. En dan lezen we nu verder in Lucas 23, vers 33 tot 43. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers. De een aan de rechterzijde en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpte ook hun leiders hem. Zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de anderen antwoordden en bestraften hem: vrees zelfs uw God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Tot zover het woord van God. Dan zingen wij nu ter voorbereiding op de verkondiging op toonhoogte 236. Wees stil voor het aangezicht van God. Na de prediking zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 105, het eerste en het vijfde vers. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Vanmorgen begin ik met een voorbeeld die velen van jullie wel zullen herkennen, denk ik. Stel je voor, je groeit op in een wereld waarin je met één been in het geloof staat en met één been in de heidense cultuur. Je gaat naar school, naar je werk, naar sport, vakantie, doet leuke dingen. En door de week ga je dat doen en dan sta je met je been in een heidense cultuur. Daar kom je dingen tegen die anders zijn dan in de kerk. En op zondag sta je met je been in het geloof en misschien ook wel met je vriendenclub of als je bidt of Bijbel leest elke dag. Je bent gedoopt. Je gaat naar de kerk toe. En je zegt, ik geloof. En tegelijkertijd voel je dat die cultuur aan je trekt. Dat je leven steeds minder draait om God of dat het de strijd is. Of het draait om God of in de dingen van die cultuur. En het draait steeds meer om wat goed voelt en om wat veilig voelt, wat fijn voelt. En de cultuur om je heen begint steeds meer te bepalen wie je bent. De cultuur om je heen begint steeds meer te bepalen wie je bent. En de Bijbel spreekt daarin steeds minder. Dat is een beetje de tijd waarin Hosea leeft. Economisch gaat het goed met Israël. Mensen zijn relatief rijk. Er is welvaart. De grenzen zijn veilig. Maar geestelijk is er een leegte. God wordt niet meer echt gekend. Zijn naam klinkt nog wel, maar ze kennen hem niet echt meer. Hij wordt nog wel gediend, maar naast hem wordt ook de Baal en de Asherah gediend. Een vleugje Torah, een vleugje Baal, een vleugje Asherah. Het geloof van Israël is verwaterd, vermengd en onherkenbaar. Een beetje zoals de limonade net bij het kindermoment. En zo verliest Israël langzaam zijn identiteit. Niet door plotselinge afval, maar door een geleidelijke vervreemding. God wordt niet meer echt gekend. En waar de kennis van God verdwijnt, verdwijnt ook het besef van roeping en identiteit. En ondertussen wordt de wereld rondom Israël steeds onrustiger. Na de dood van koning Jerobeam volgen staatsgrepen elkaar snel op. Politieke chaos neemt toe en aan de horizon verschijnt een nieuwe macht. Assyrië. En velen in Israël zien in Assyrië bondgenoot tegen dat sterke Babel en dat sterke Egypte in het zuiden. Maar Hosea waarschuwt. Wie zijn vertrouwen verlegt van God in een macht, gaat uiteindelijk ter onder aan die macht. En hij krijgt gelijk. Assyrië komt niet als redder, maar als een oordeel van God. Israël wordt militair verslagen, Samaria wordt verwoest en de bevolking wordt gedeporteerd. Het rijk houdt op te bestaan. En toch, te midden van het oordeel, te midden van dat ellende, klinken die woorden die we net gelezen hebben in Hosea 11. Hoe zou ik u prijs kunnen geven, Efraïm? Hoe zou ik u uit kunnen leveren, Israël? En in die context roept God Hosea. Ga, neem u een vrouw van hoererijen. Moet je dat eens voorstellen. Hosea, waarschijnlijk nog een jonge man, heeft waarschijnlijk een toekomstbeeld, net zoals iedereen dat heeft. Huisje, boompje, beestje, rustig leven, mooi leven, goed leven. En dan vraagt God in één keer het ondenkbare aan hem. Hij vraagt Hosea te trouwen met een vrouw waarvan hij weet van tevoren dat ze niet trouw zou zijn aan hem. En daarmee wordt Hosea's leven een profetie of een preek. Wat Israël God aan doet, dan moet Hosea aan de lijve ondervinden. Hosea moet voelen wat God voelde. Hij moest een verbond aangaan met een prostituee. Dus Hosea trouwt met Gomer. En hij heeft haar lief. Hij sluit een verbond met haar. En hij doet echt zijn best om haar hart te veroveren. Maar hoe erg Hosea ook zijn best doet, Gomer kan niet trouw blijven aan hem. Dus ze loopt weg. Ze is niet trouw aan het verbond wat ze met Hosea gesloten had. Ze zoekt bij een andere man bevestiging, aandacht, zekerheid. En Hosea, die blijft achter. Ziek van verdriet. Hij proeft verlatenheid, schaamte, want iedereen weet wat daar gebeurt. Het hele dorp kan het zien. Machteloos verdriet. Hij weet hoe het voelt om lief te hebben en toch afgewezen te worden. Om trouw te blijven terwijl het de ander zich losmaakt. Elke dag ervaart Hosea wat verbondsbreuk is. En elke dag leert Hosea God steeds een beetje beter kennen. En zo wordt Hosea's leven een spiegel voor het volk Israël. En dat niet alleen, het wordt ook een venster op het hart van God. Want in dit Bijbelboek openbaart God zich als een God die geraakt kan worden door een mens. Die gekwetst kan worden door mensen. En iets van die gekwetstheid, iets van die gekwetste echtgenoot, zoals God zichzelf afbeeldt daar, lezen we in Hosea 2. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. En dan klinken die aangrijpende woorden. Zij erkent niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb, dat zij uiteindelijk voor de Baal gebruikt hebben. Hoor je de pijn bij God, die gekwetstheid? Ik geef ze olie, ik geef ze nieuwe wijn, ik geef ze goud, ik geef ze zilver. Maar wat God gaf, krijgt een afgod de eer. Wat uit zijn hand kwam, werd geofferd aan een ander. God is gekwetst daarom. En dat God zo diep gekwetst is, laat ook zien wat voor relatie hij heeft met het volk Israël. God heeft niet zomaar, wordt niet zomaar boos, hij heeft niet zomaar, zomaar dat hij afgeeft op Israël of gekwetst is door hen. Dat komt omdat hij het volk tot zijn eigendom heeft gemaakt. Omdat hij het lief heeft, omdat hij een relatie met hen is aangegaan. Omdat hij een verbond met hen heeft gesloten. En daarmee is Israël niet zomaar een volk, niet zomaar een natie onder de vele natieën. Niet zomaar een land dat onderdeel is van de Verenigde Naties. Israël leeft niet bij toeval. Het bestaat niet per ongeluk. Maar God heeft dit volk zelf gecreëerd. Je kent het verhaal misschien wel toen Abraham en Sarah veel te oud waren om een kind te krijgen. Met Sarah zwanger, door een wonder. En uiteindelijk werd Isaac geboren. En met Isaac werd Israël geboren. God heeft dit volk lief gehad toen het jong was. Het heeft het leren lopen, het heeft het bij de hand genomen. En uit Egypte heeft hij zijn zoon geroepen. En onderaan de berg Sinaï heeft hij het verbond met hen gesloten. Zijn relatie met hen aangegaan. Niet zomaar. Maar dat God via Israël de wereld wil laten zien wie hij is. Via Israël wil hij de aarde zegenen. Dus Israël moest een licht zijn voor de volken. Israël moest een voorbeeld zijn van hoe het leven met God eruit ziet. En dat maakt hun ontrouw juist zo heftig. Want het verbond is geen verantwoordelijkheid of geen privilege zonder verantwoordelijkheid. Verbond betekent, je hoort bij God. En daarom doet je leven naartoe. En wanneer Israël dat vergeet, wanneer ze die verantwoordelijkheid, die roeping vergeten die bij dat verbond horen, vindt er verbondsbreuk plaats. Niet omdat God minder trouw is, maar omdat Israël haar roeping loslaat. En zo weegt God Israëls zonde. Niet ondanks het verbond, maar vanwege het verbond. En daarom roept God in Hosea 4 Israël, zijn ontrouwe echtgenoot, voor de rechter. Hij daagt hen voor het gerecht. God voert een rechtszaak tegen Israël. En de aanklacht is eenvoudig. Er is geen trouw, geen goede tierenheid, geen kennis van God in het land. En dat woordje goede tierenheid, dat is misschien een ouderwets, vroom woord. Maar in het Hebreeuws staat hier een woord dat echt zindert van betekenis. Dat is het woordje geset. En geset betekent niet zoiets als normale liefde, of verliefdheid, of aardig zijn, of goed zijn voor een ander. Geset betekent zoiets als trouw zijn binnen een verbondsrelatie. Iemand die zich vastbijt in trouw. Dat is geset. Dus trouw zijn binnen een verbondsrelatie. En God zegt in die rechtszaak tegen Israël, die goede tierenheid, die geset, Die trouw in die verbondsrelatie, die ben je kwijtgeraakt. Die is weg. Die is er niet meer. Er is geen verbondsliefde meer vanuit jouw kant. Dan klinken die hartverscheurende woorden in Hosea 4. Er is geen kennis van God meer in het land. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Men kent God niet meer. Er is geen omgang meer, geen relatie meer met God. De priesters onderwijzen hem niet meer. Die zitten allemaal thuis, doen een andere baan, zijn geen priester meer geworden. Het woord wordt niet meer geopend. En waar kennis van God verdwijnt, vult iets anders het gat. Dan nemen afgoden het over en dan wordt de waarheid vervalst. Dan wordt er water bij de wijn of water bij de siroop gedaan. En dan stelt de cultuur de kerk onder kritiek in plaats van dat de kerk de cultuur onder kritiek moet stellen. En als je goed nadenkt, misschien herken je daar wel iets van in deze tijd. Zaken die eerst echt niet konden in de kerk, kunnen nu in één keer wel. Een gebrek aan kennis van God zorgt ervoor dat bijvoorbeeld alverzoening een plaats krijgt in onze kerk, in onze theologie. Alverzoening is dat iedereen een kind van God is en dat iedereen gered is. Ondanks of je nou gelooft in Jezus of niet, iedereen is gered. Een gebrek aan kennis van God zorgt ervoor dat we de oorlog in Israël zien als een politieke oorlog en niet als een geestelijke strijd. Een gebrek aan kennis van God zorgt er bijvoorbeeld voor dat we de zondagsrust loslaten. Of een gebrek aan kennis van God zorgt ervoor dat we op een feestje net wat te veel drinken. Zomaar een paar actuele onderwerpen. Onderwerpen die alles te maken hebben met onze identiteit als christenen. Herken je daar iets van als je naar je eigen hart kijkt? Dat je het moeilijk vindt als een kerk soms iets onderwijst of iets leert, terwijl dat in de cultuur zo normaal is geworden. En dat je hart dan toch een beetje verplaatst naar hoe de cultuur erover denkt. Al verzoening. Maar mijn kind gaat niet meer naar de kerk en ik kan niet verkroppen dat mijn kind later niet in de hemel komt. Ik kan het niet verkroppen. God is toch genadig genoeg dat hij... Ik snap het wel, die worsteling. Maar baseer je dat op basis van wat je voelt? Of op basis van wat het woord van God zegt? Israël, die strijdt weer opnieuw. Ze blijven doorgaan daar. Hoe kan een God nou zich verbinden aan zo'n volk? Als al die beelden zien en die berichten lezen, er kan toch helemaal geen roeping bij dat volk zijn. Er kan toch helemaal geen... Hoe kan God dat trouw zijn in Israël? Baseer je dat op basis van wat je islamitische klasgenoten zegt? Of wat je op TikTok ziet? Of wat je leest in de krant? Of op basis van wat het woord van God zegt? Op zondag, nou ja, we komen terug van een verjaardag wat later. Het is lekker weer. Kunnen we toch best even een ijsje eten bij de McDonald's, toch? Of even een frietje halen. Dat is toch een kleinigheidje. Kan wel. Maar doe je dat op basis van je gevoel? Of op basis van wat het woord van God zegt? Kijk, weet je wat het is? We kunnen van onze jongeren en van onze kinderen wel verwachten dat ze als christen leven in deze moeilijke tijd. Dat ze keuzes maken die hun apart zet, waardoor ze niet altijd met hun wereld mee kunnen doen, met hun vrienden of vriendinnen mee kunnen doen. Waarin ze als christen kunnen leven, dat willen we toch graag, dat verlangen we toch graag. Dat onze kinderen en jongeren christelijk zijn. Dat ze hun leven geven aan Jezus en Jezus volgen. Maar hoe kunnen we dat van hun verlangen als we zelf die keuzes niet kunnen maken? We moeten toch een goede voorbeeld geven met elkaar. En dat heeft alles te maken met maak je keuzes, richt je je leven in op basis van het woord van God. Kennen ze van. Of op basis van wat je voelt, denkt en hoort in de cultuur om je heen. Mijn volk gaat te gronden door een gebrek aan kennis. En daarom zegt God, ik voer een rechtszaak. Niet om Israël te vernietigen, maar juist om ze te redden. En de rechtszaak eindigt in de oordeel, lezen we in de hoofdstukken 5 tot en met 10. Israël staat schuldig. Assyrië zal komen en een dag van strijd breekt aan. Israël wordt weggevaagd en de bevolking zal in ballingschap gaan. Ze zullen de zwervers onder de volken zijn tot op de dag van vandaag. En nu komen we bij de tekst van vandaag uit, Hosea 11. We verlaten de deur van de rechtszaal, stappen een gang in en openen een andere deur, iets verderop. En als we door die deur kijken, verandert het beeld van een gekwetste echtgenoot en verandert de ruimte van een rechtszaal naar een kinderkamer met een liefdevolle vader. Toen Israël een kind was, had ik het lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik leerde Efraïm lopen. Ik nam hem in mijn armen en met koorden van liefde trok ik hem. Maar Israël keerde zich van mij af. Israël liep weg en luisterde niet naar zijn vader. En dan staat God voor de vraag: moet ik ze loslaten? Moet ik ze laten gaan? Of moet ik ze vasthouden? En dan klinkt die ontzagwekkende roep in Hosea 11. Hoe kan ik u prijsgeven, Efraïm? Hoe kan ik u uitleveren, Israël? God kan het niet. Zijn hart keert zich in hem om, al zijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in uw midden. En het Bijbelboek Hosea sluit af met: bekeer u Israël tot de Heere uw God. Dan zal ik je weer vrijwillig lief hebben, je afkeerigheid genezen en mijn toren, mijn boosheid van je afwenden. Hier wordt het hart van het boek Hosea zichtbaar. Ondanks Israëls ontrouw blijft God trouw. En klinkt steeds opnieuw die vraag: ondanks wat ze allemaal doen, hoe kan ik u uitleveren? God kan het niet. Want God is heilig. En daarom zou hij wel zijn kant van het verbond houden. Hij wel. En de wet was duidelijk. Als Israël de wet overtrad, als ze afgoden gingen dienen, dan mocht God hen vernietigen. Daar was het over en uit. En de wet was duidelijk voor Gomer. Als hij vreemd ging, dan mocht Hosea stenigen. Voor Gomer was het ook over en uit. Maar Hosea stenigde Gomer niet. En God vernietigde Israël niet. En dat, beste mensen, dat is nou genade. Onverdiend, terwijl dat je schuldig staat, onschuldig worden gemaakt. Onverdiend, onterecht. En als je wil zien hoe diep die genade gaat, kijk dan met me mee naar Golgotha, naar de schedelplaats. Weet je wie de eerste heilige was in de katholieke traditie? Dismas. Weet je wie Dismas is? Dat is die misdadiger aan het kruis naast Jezus die aan hem vraagt: denk aan mij vanavond. Denk aan mij als u. Dat is Dismas. En Dismas die hangt er aan het kruis bij Jezus terecht. Hij hangt daar volgens de wet. Zijn straf is verdiend. En hij weet dat. En die andere misdadiger weet dat ook. En al die mensen die daar staan, die weten dat ook. Hij hangt daar als iemand die het verprutst heeft. En hij weet het zelf ook. Als het van mij afhangt, is het klaar. Ik hang hier, ik heb niks meer te bieden. Ik kan niks meer. Ik kan niks meer niemand beloven. Het is over en uit. Het is voorbij. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. Dan vraagt Dismas aan Jezus: niet, ik beloof je allemaal andere dingen te doen. Ik ga mijn leven beteren. Het kan niet, hij hangt daar. Hij kan niks meer verbeteren, hij heeft geen tijd meer. Het enige wat hij zegt is: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dat is geen heldhaftige bekering, maar dat is de laatste zin van iemand die nergens meer op kan staan. En dan, pas dan, spreekt Jezus: heden zult u met mij in het paradijs zijn. De Zoon van God wordt prijsgegeven, zodat een misdadiger als Dismas niet prijsgegeven hoefde te worden. Hier gebeurt Hosea 11 in vlees en bloed. Hoe zou ik je prijs kunnen geven, Dismas? God kan het niet. En in de voorbereiding besefte ik mij, eerlijk gezegd, dat ik me best wel herken in de Disma's. Of in Gomer. Of in Israël. En jij misschien ook wel. Ik bedoel, ik ben ook vaak ver weg van God gelopen. Dat ik hem niet hoefde als vader. Ik heb ook vaak gesloten voor hem. Of hem tekort gedaan. Of teleurgesteld. Of in de Bijbelse taal weggelopen naar een andere man. Misschien herken je dat wel. Dat je denkt, nu ben ik te ver gegaan. Nu is er geen weg meer terug naar God. Het is over. Ik heb niks meer om op te staan. Het is voorbij. Ik denk dat God me niet nog meer een tweede kans geeft voor de zoveelste keer. Maar dan zegt God dat dan niet. Ik laat je los. Ik laat je gaan. Maar dan stelt God aan jou de vraag. Hoe zou ik je nou prijs kunnen geven? God kan het niet. Die liefdevolle vader, die barmhartige God, die goede herder, kijkt niet eerst naar hoe ver jij bent afgedwaald, maar hoe diep hij zich aan jou heeft verbonden. En dat is genade. Niet dat zonde niet te doen, niet dat keuze niet te doen. Bekering is nodig, altijd, bij Israël toen, bij ons nu. Maar dat jouw plaats bij God niet rust op jou volhouden, maar op zijn vasthouden. Dat is ons geloof. En dat zien we ook terug bij Hosea. Hosea kon Gomer stenigen, maar hij deed het niet. Sterker nog, hij liet haar niet gaan. Hij kocht haar terug. En dat laat iets zien van hoe God met Israël zou handelen. Hosea 11 eindigt met die hoopvolle toekomst. Zij zullen achter de Heere aangaan en hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee in het westen. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte uit het zuiden. En als een duif uit het land Assyrië uit het oosten. En dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. En wie ogen heeft om te zien, die ziet het vandaag gebeuren. Het was een droom die geen werkelijkheid werd. Jarenlang, eeuwenlang heeft men van die droom gedroomd. Maar in onze tijd is die droom werkelijkheid geworden. Wie naar het beloofde land kijkt, ziet dat God Israël niet heeft prijsgegeven. Dat Israël nog leeft, ondanks alle ontberingen, ondanks alle vervolgingen, ondanks alle slechte keuzes. Ondanks Israëls ontrouw, blijft God trouw. En precies daarin ligt ook onze hoop, gemeente. Want wij zijn als die Disma's. Wij zijn als Gomer. En wij zijn als Israël. Ook wij leven in een verbond met God. Ook wij zijn geroepen. Petrus zegt, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom verworpen heeft. Dat is onze identiteit. Dus luister goed. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat u gedoopt bent, dat jij gedoopt bent. Maar op de dag dat je gedoopt bent bij het doopvond, hier, heeft de Vader een naam, zijn naam. Op je voorhoofd geschreven. Vanaf die tijd ben je van hem. Je bent er niet later bijgekomen. Je bent niet neutraal geboren. Je bent niet pas later tot geloof gekomen. Nee, van het allervroegste begin ben je christen. Hoor je bij de gemeente. En zegt God tegen jou, je bent van mij. Hier ligt je identiteit. En het verbond met God is daarmee levensbepalend voor je. En daarmee draag je net als Israël een verantwoordelijkheid. Dus de vraag van morgen die ik je wil stellen is deze. Gedoopt, met de naam van de Vader op je voorhoofd geschreven, hoe leef je nu voor Gods aangezicht? Hoe leef je nu voor Gods aangezicht? Hoe leef je? En laat ik mij daarbij vormen door het woord van God. of door de cultuur omheen? Hoe ziet je leven er nu uit? En dat betekent niet, ik bedoel daarmee niet dat je moet afzonderen van die cultuur. Je mag gewoon gaan voetballen. Je mag gewoon naar een feestje gaan. Je mag gewoon naar school gaan. Je mag gewoon gaan werken. Je mag gewoon succes hebben. Je mag op Instagram zitten. Israël leeft ook te midden van andere volken. Dus je kan je dus bewegen in een niet-christelijke cultuur als een christen. Ik zou bijna zeggen juist. Want hoe kan je anders een licht voor de anderen zijn als je er niet binnen beweegt? Als je maar kennis van God houdt. Als je maar trouw bent aan dat verbond dat hij met jou gesloten heeft op je doopdag. Dan kan je bewegen waar je wil. Dan kan je het licht zijn in de duisternis. Dan kan je laten zien hoe het leven met God eruit ziet. Dan kan je licht zijn en de zegen zijn voor anderen. Zodat zij misschien ook God leren kennen. Als je God zelf maar blijft kennen. Want Hosea laat namelijk zien hoe gevaarlijk het is wanneer onze identiteit wordt vermengd met de niet-gelovige cultuur. Israël ging leven en geloven als de Kanaanieten. Ze vergaten God en ze kenden hem niet meer. Zijn stem niet meer. Zijn wegen niet meer. En juist daar begint elke verwatering. Bij Bijbels die dicht blijven. Bij handen die niet meer gevouwen worden. Bij een kerk die zich steeds meer meebeweegt met de cultuur. Dus daarin ligt ook ons gevaar. Want die niet-christelijke cultuur dwingt zich elke dag aan ons op. Via schermen, via onze telefoon, via sociale druk. Via het onderwijs. Via ideeën die steeds normaler worden. En ongemerkt schuiven we steeds een klein beetje mee. Steeds een klein beetje. Totdat God nog wel wordt genoemd. Maar we hem niet echt meer kennen. En daarom klinkt vandaag die roep in de kerk. Keer terug naar de kennis van God. Als jij je hierin herkent. Niet door harder je best te doen, maar door je opnieuw te laten trekken door die koorden van liefde die Hosea 11 noemt. En die koorden van liefde zijn denk ik de Bijbel, het woord van God, het gebed en de werking van de Heilige Geest. Daarmee trekt God ons terug, zodat we hem zullen kennen. Dus open je Bijbel, buig je knieën en bid om de Heilige Geest. En let dan goed op wat hier gebeurt. Die koorden van liefde trek je niet terug naar een of andere vage spirituele plek. Of terug naar jezelf, dat je jezelf beter leert kennen. Die koorden van liefde trek je terug naar de plek, zou ik zeggen. Naar de plek waar Gods liefde het diepste heeft vastgelegd. Naar Golgotha. Want daar werd de Zoon van God prijsgegeven. Zodat zonen en dochters, jij en ik, niet prijsgegeven hoefde te worden. Daar draagt Christus wat wij verdienden. Onze ongerechtigheid, onze fouten, onze zonden kwamen op hem. En zijn gerechtigheid, zijn goedheid, zijn zondeloosheid kwam op ons. Zoals bij Gomer en Dismas. Schuldig, maar aangenomen. Veroordeeld, maar vrijgesproken. Verloren, maar thuisgebracht. En daarom klinkt vandaag ook de vraag aan jou. Hoe zou ik je prijs kunnen geven, Jan? Hoe zou ik je prijs kunnen geven, Lois? Hoe zou ik je prijs kunnen geven, Anne? Hoe zou ik je prijs kunnen geven, gemeente van Heteren? Met al je worstelingen, met al je vragen, met al je schuld. God kan het niet, want hij heeft een verbond met jou gesloten. En ondanks onze ontrouw blijft God trouw. Want achter de felle aanklachten van het boek Hosea in de Bijbel klopt een vaderhart. En achter het oordeel schuilt een liefde die weigert los te laten. En achter het moeten laten gaan klinkt altijd weer die ene vraag. Hoe zou ik je prijs kunnen geven? God kan het niet. Amen.
Meisjes en jongens, fijn dat jullie weer terug zijn van de kinderevendienst. Normaal gesproken gaan we nu danken voor de kerkdienst. Maar nu gaan we eerst terugdenken aan iemand uit onze kerk die pas is overleden, namelijk mevrouw Willemsen. Mevrouw Willemsen heeft heel lang in het verzorgingshuis Liefkeshoek gewoond, zolang ik weet, en is ook heel oud geworden. Wilt u indien mogelijk opstaan van uw zitplaats? In memoriam Pietronella Willemsen Roos. In de vroege ochtend van 10 maart overleed Pietronella Willemsen Roos in de hoge leeftijd van 97 jaar. Nelly is geboren in Tiel en heeft tot haar 8e in Tiel gewoond en groeide daarna op in Driel. De oorlogstijd als jong meisje was niet gemakkelijk. Later is ze in Oosterbeek gaan werken bij een huisarts in de huishouding. Ze leerde haar man Dirk Willemsen kennen en trouwde met hem in juni 1950 in Driel. Ze gingen wonen in Heteren en hun huwelijk werd gezegend met een dochter en een zoon. Haar leven is niet gemakkelijk geweest. In 1990 stierf haar man Dirk en in 2018 haar zoon Ded. In dat alles klaagde ze niet, maar zocht ze trouw houvast bij God. In haar kamer in Liefkeshoek wees ze op een tekst aan de muur. Psalm 121. Ik hef mijn oog op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Die tekst stond ook centraal in de dienst voorafgaand aan haar begrafenis op maandagmorgen 16 maart hier in de kerk. We zochten kracht en troost, zoals ook Nelly dat haar hele leven heeft gedaan, bij de schepper van hemel en van de aarde, die nooit loslaat wat zijn hand begon. In dat vertrouwen hebben we haar aardse lichaam in de aarde gelegd bij haar man, Dirk. Haar aardse huis is afgebroken, maar we mogen weten dat haar een eeuwig huis, niet met handen gemaakt, in de hemelen is gegeven. We wensen Dini, Hans en Lisbeth, de kleinkinderen en achterkleinkinderen, waar ze zo trots op was, en alle die haar missen, Gods nabijheid toe, nu ze zonder moeder, oma en omi verder moet. We gedenken haar in een moment van stilte. We zingen nu met elkaar de genoemde psalm 121 uit de oude berijming. Na het zingen van deze psalm kunt u weer gaan zitten.
Thank you.
Dan is het nu tijd om samen te danken en te bidden. Dus laten we samen God zoeken in het gebed. Trouwe God, liefdevolle Vader, dank u wel. Dank u wel dat vanmorgen het woord weer openging. Dat we u weer beter mochten leren kennen. Dat we omgang mochten hebben met u. En Vader, we willen ons leven ook aan u voorleggen. Als we morgen horen over de strijd die het kan hebben met de cultuur om ons heen. Dat we wel als christenen willen leven, maar dat het niet altijd lukt. Dan leggen we dat voor u neer. En dan vragen we u, vul ons met uw Heilige Geest. Zodat we de juiste keuzes kunnen maken. Want we verlangen ernaar om achter u aan te gaan. Om Jezus te volgen. Om het licht te zijn in de wereld. Om zegen te zijn voor de mensen om ons heen die u nog niet kennen. Vul ons zo met uw Heilige Geest. Zodat we als gemeenschap ook bekend mogen staan als een gemeenschap van geloof. Een gemeenschap waar hoop te vinden is. Vader, als we ons herkennen in Israël of in Dismas of in Gomer vanmorgen, help ons dan om weer terug te keren bij u. Trek ons terug met die koorden van liefde. En Vader, vanmorgen wil ook een aantal dingen uit de gemeente aan u voorleggen. We willen bidden voor de benoemde broeders. Die beroepen zijn als ouderling. Wilt u hen de komende tijd zegenen, merkbaar aanwezig zijn. Zodat ze de juiste keuze mogen maken voor de gemeenschap. Voor u en voor hun gezin. Wilt u daarin ook werken met de Heilige Geest? Dan bidden we u in de naam van Jezus. We bidden ook voor de familie en voor de nabestaanden van mevrouw Willems en Roos. Die we zojuist gedacht hebben in een moment van stilte. Wilt u merkbaar aanwezig zijn in de rouwperiode? Als het gemis daar is. Wilt u dan troost bieden met uw Heilige Geest? Dan bidden wij u in de naam van Jezus. En Vader, vanmorgen speciaal willen we ook bidden voor uw volk Israël. Want de tijd moeten ze weer doorgaan. Vannacht weer die raketaanval met honderden gewonden. En eeuw in, eeuw uit gaat het zo door. En desondanks heeft u ze teruggebracht in het land. En prijzen we ook om uw trouw dat u hen niet losgelaten heeft. En tegelijkertijd willen we bidden voor bescherming van uw volk. Bescherm hen. En schenk de leiders wijsheid. Schenk Israël vrede tussen hen en de volkeren om hen heen. En we bidden of u hen ook de Messias wil laten zien. De koning van de Joden. En dat bidden we ook voor Iran. Zoveel mensen de afgelopen jaren tot geloof gekomen, tienduizenden, honderdduizenden. Maar ze gaan gebukt onder een kwaad regime. Die tegen het geloof in Jezus is, die tegen uw volk is. En daarom bidden we u, breng vrede in Iran. En geef onze broeders en zusters daar de moed om het licht te zijn in de duisternis. Verspreid daar verder het evangelie. Zodat mensen daar tot geloof mogen komen in u. En er vrede mag zijn tussen Iran, Israël en de volkeren om hen heen. Dat er getuigenis mag zijn naar de wereld. En Vader, dit bidden wij in het besef dat u elke situatie onder controle hebt. Ook al snappen we het soms niet, ook al zien we het soms niet. En daar willen we u voor danken. Dank u wel voor uw verhaal van redding. Bedankt dat u genade mogelijk hebt gemaakt voor ons. Bedankt. voor alle zegeningen in ons leven. Wij danken en bidden u, leef het uit genade en in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. Van harte aanbevolen bij jullie. En daarna zingen we ons slotlied. Dat is op toonhoogte 264. Heer, wees mijn verlangen. mogen we weer naar huis gaan en dat doen we onder de zegen van onze God. De Heere zegent ons en Hij beschermt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en Hij geeft ons zijn vrede. Amen.